Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik graag de laatste preek houden van de preekserie die ik dit jaar heb gehouden hier over Numeri. En we hebben stilgestaan bij het volk Israël in de woestijn als geheel, hè, het hele volk. We hebben stilgestaan bij een groep uit dat volk, de Levieten. En ik heb ook uitgelegd hoe Numeri eigenlijk ook de focus legt bij de Levieten. En vandaag wil ik graag me richten op één persoon uit dat hele volk. En ja, dan kun je uit een aantal kiezen. En ik ben uiteindelijk uitgekomen bij de persoon van Mozes. Dus ik wil vandaag met jullie stilstaan bij Mozes. Hè, de man die vanaf begin tot het einde er ook bij was. En daar is heel veel over te delen en over te zeggen. En dat kan niet allemaal in één preek. Dus ik heb het maar weer netjes op papier gezet. En ik zal zorgen dat het ook jullie kant uitkomt. Dus mis je iets of kun je het niet bijschrijven, dan komt dat helemaal goed. We gaan samen lezen Deuteronomium 34. Daar lezen we over het einde van Mozes. Deuteronomium 34. Toen beklom Mozes vanuit de vlakten van Moab de berg Nebo, de top van de Pisga, die recht tegenover Jericho ligt. En de Heer liet hem heel het land zien, van Gilead tot Dan. Dus dat is van het diepste zuiden tot het hoogste noorden. Heel Naftali, het land van Ephraim en Manasse, heel het land van Juda tot aan de zee in het westen. Dus ook van oost naar west. Het zuiderland, de vlakte van de vallei van Jericho, de palmstad, tot aan Zoar. En de Heere zei tegen hem, dit is het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heere. En hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Bet Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakte van Moab 30 dagen lang. Toen waren de dagen van het bewenen van de rouw over Mozes voorbij. Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem, en zij deden zoals de Heere Mozes geboden had. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan, zoals Mozes, die de Heere kende, van aangezicht tot aangezicht. Met al de tekenen en wonderen waarmee de Heere hem gezonden had om die in het land Egypte te doen, bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land. En met heel de sterke hand en met alle ontzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Ja, en zo in dat laatste hoofdstuk waar het over Mozes gaat, wordt er ook weer teruggeblikt, hè, op ja, welke positie Mozes ook had binnen het volk Israël. En het zal duidelijk zijn dat hij een hele bijzondere positie heeft gehad in de geschiedenis van Israël, maar ook tijdens de woestijnreis. En ook na zijn dood is de naam Mozes nog steeds een naam die klinkt en die tot de verbeelding spreekt. En zelfs de gelederen ook nog wel verdeeld, als je daar goed over nadenkt. Hè? Want je hebt mensen, maak het even zwart-wit, je hebt mensen die zeggen, Mozes dat is een ver verleden, dat is van vroeger, hè? Dat is van de tijd van de wet en ik ben van Christus, dus ik heb iemand wel eens horen zeggen, wat heb ik eigenlijk met Mozes? En aan de andere kant heb je weer mensen die zeggen van Mozes, daar moeten we naar terug. Mozes, dat is puur. Dat is terug naar de bron. In deze studie, in deze preek wil ik graag met jullie stilstaan bij het feit dat hij een dienstknecht was van de Heere. En ook kijken wat dat ons, wat wij daarvan kunnen leren. Want we staan daar in tijd heel ver vandaan van Mozes. En toch zijn er heel veel doorkijkjes naar ons eigen proces ook. Ons leven met de Heere God. En daar wil ik bij stilstaan. Als je hoofdstuk 34 leest en daarbij voegt de kennis die je waarschijnlijk wel hebt over Mozes. Als je opgevoed bent met de Bijbel, dan zijn de geschiedenissen over Mozes vaak wel bekend. En wat hij ook deed en in welke situaties hij ook handelde. Dan zou je kunnen denken van ja, wat een man. Wat een enorme staat van dienst. Daar voelen we ons klein bij. Wat hij allemaal kon doen voor God. En misschien komt dan die vraag wel bij je op van ja, wat kan ik eigenlijk doen? Als je kijkt wat Mozes allemaal gedaan heeft, zeg. Wie ben ik dan? En toen dacht ik aan het feit dat wij ook mogen weten dat de Heer ons ook wil gebruiken en in wil schakelen. En dat ook al gebruikt hij ook Mozes op een bijzondere manier, dat de Heer ons net zo goed wil gebruiken. En dat er voor de Heer niet een meer of een minder is. Hè? Bij de mensen die hem dienen. Ook al hebben ze soms een speciale taak. Dat weer wel. Ik moet denken aan die tekst uit Efeze 2 die hier best vaak wordt aangehaald. Hè? We zijn in Christus Jezus geschapen om de goede werken te doen die hij in ons heeft voorbereid. En daar mogen we ons aan vasthouden. Ook met ons wil de Heer tot zijn doel komen. Ik wil beginnen om even wat kennis op te frissen. Kort een levensloop van Mozes. Nou, denk ik ook wel bekend. Er zijn een aantal hoofdstukken in de Bijbel waar je veel leest over Mozes. Natuurlijk de geschiedenis zelf van de woestijnreis. Exodus, Numeri, Deuteronomium. Maar ook Handelingen 7 is een hoofdstuk waarin Stefanus terugkijkt naar Mozes. Hebreeën 11, de geloofsgetuigen, gaat het ook een heel stuk over Mozes. Als je dat bij elkaar voegt, dan kun je een kleine levensloop maken. Hij wordt geboren in een gezin uit de stam van Levi. De vader van Mozes, Amram, is een kleinzoon van Levi. En zijn moeder is een dochter geweest, een directe dochter van Levi. Dus Amram trouwde met zijn tante, Jochebed. Of dat ook qua leeftijdsverschil hoe dat lag, dat weten we niet. Maar hij trouwde in ieder geval met zijn tante. Maar één ding is duidelijk, Mozes was een volbloed leviet. En dat is weer heel mooi, hè, als je realiseert dat die levieten juist zo centraal stonden, ook tijdens de woestijnreis. En hij is knap van uiterlijk, lezen we in de Hebreeënbrief. Hij wordt door zijn ouders verborgen voor de soldaten van Farao. Hij wordt gejaagd op de Joodse jongetjes, want Farao die wil dat volk graag minimaliseren en doet dat ook via het vermoorden van alle jongetjes op een hele gruwelijke manier. De ouders van Mozes die brengen hem uiteindelijk in een biezen mandje bij de Nijl en laten hem daar drijven in geloof zonder te weten wat er zal gebeuren. En het ongelooflijke gebeurt, hij wordt ontdekt door de dochter van Farao, wordt uiteindelijk ook door haar als zoon geadopteerd nadat hij eerst nog een periode bij zijn moeder gevoed is. Hij krijgt ook de naam, hè, Mozes, uit het water getrokken. En dan staat er dat Mozes onderwezen wordt aan dat hof als hij opgroeit in alle wijsheid van de Egyptenaren. En dat hij machtig wordt in woorden en in daden. Als je dat vertaalt in woorden van nu, dan zou je kunnen zeggen hij blinkt uit in de kennis, maar ook in het in praktijk kunnen brengen van die kennis, van alles wat er op dat moment in Egypte aan kennis rondgaat. Ja, Mozes was een begaafd iemand. Ja, in onze tijd zou je zeggen, nou, hij zou zo een topfunctie kunnen krijgen. Mozes was een man die helemaal paste in de cultuur van toen. En Egypte stond heel hoog staan toen. Maar het loopt anders. Als Mozes 40 jaar is, verlaat hij die positie, dat hof, en hij gaat terug naar zijn broeders in Gozen. Komt daar zo nog wat op terug. En daar kijkt hij naar een situatie die tot een hoogtepunt is gestegen, zou je zeggen, van ellende, de slavernij in Egypte. En hij ziet daar dat een Egyptische opzichter iemand van zijn broeders slaat en grijpt in, vermoordt die man. En uiteindelijk moet hij ook vluchten naar Midian. Daar trouwt hij met Zippora en krijgt uiteindelijk ook twee kinderen. En 40 jaar lang is hij herder in een woestijn of in een door gebied. Een gebied waar je moet zoeken naar gras voor je dieren. En een enorme verandering moet dat ook geweest zijn voor Mozes. En dan, als Mozes 80 is, dan ontmoet de Heer hem bij de brandende braambos. En dan komt dat erop neer dat de Heer zegt, Mozes, ik heb je nodig. Dat volk, jouw volk, ga ik brengen vanuit Egypte naar het beloofde land. En ik wil dat jij de leider wordt van het volk. Nou, Mozes gaat terug naar Egypte, samen met zijn broer Aaron, die hij dan ook weer ontmoet, die is 2 jaar ouder. En dan gaan ze naar de farao. Je krijgt de periode van de 10 plagen en uiteindelijk ook de uittocht. En dan is Mozes 40 jaar lang de leider van de woestijnreis. Het was geen reis die gepland was voor 40 jaar, het was een reis die tussen de 1 en de 2 jaar had kunnen duren, als het volk niet ongehoorzaam was gebleven. Maar het duurt uiteindelijk 40 jaar. En we hebben net gelezen dat vlak voordat ze dan de Jordaan oversteken, als je zo doorleest in het boek Jozua, dan lees je daarvan, dan sterft Mozes en wordt hij door de Heere ook zelf begraven. Mozes is een van de geloofsgetuigen, hè? Dat lezen we in Hebreeën 11. En 3 keer wordt in Hebreeën 11 gezegd dat Mozes door het geloof een keuze maakte. En als je die keuzes op een rij zet, dan zie je dat het alle 3 keuzes waren waarmee hij loskwam van Egypte. Zijn eerste keus, die lees je in Hebreeën 11, vers 24. Misschien is het goed om dat er even ook bij te pakken. Hebreeën 11 vers 24, door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Eigenlijk maakt hij een aantal keuzes hier. En in ieder geval, Hebreeën 11 vers 24 tot 26 las ik, dat Mozes ervoor kiest, 1, om met het volk van God slecht behandeld te worden. Dus hij zegt, ik ga aan de kant staan van het volk waarbij ik hoor. Ik kan dan wel geadopteerd zijn aan het hof van Farao. Ik kan er wel een naam hebben gekregen van de dochter van Farao. Maar ik hoor bij dat volk. Dat is een eerste keus, een geloofskeus. En dan even verder, dan zie je dat Mozes nog een geloofskeus maakt in vers 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig. Misschien moeten we nu gelijk denken aan dat moment dat hij die Egyptenaar dood heeft geslagen en de volgende dag ontdekt van, hé, ze weten ervan dat ik dat gedaan heb, nou moet ik wegwezen. Ik denk zelf dat dit om een eerder moment gaat, omdat er ook staat, hij bleef standvastig. Mozes verlaat, na die keus die hij gemaakt heeft om voor zijn volk te kiezen, verlaat hij Egypte. Hij verlaat eigenlijk alles wat tot Egypte behoort en gaat naar Goshen. Gaat naar zijn broeders door geloof. En uiteindelijk zie je ook dat hij door geloof, vers 28, het Pesach heeft ingesteld. De Heere gaf de instructie van Pesach bij die 10e plaag. Mensen, je bent alleen veilig achter het bloed aan de deurposten. De engel gaat rond vannacht, de verderfengel. Zorg dat je achter het bloed bent. En Mozes heeft dat moeten overbrengen op het volk. Mensen, zorg dat je achter het bloed bent vanavond. Slacht dat lammetje. En vier het feest zoals ook de Heere dat heeft gezegd. En dan ben je veilig voor de straf van God. 3 keer door het geloof. En na die 3e keus, dan verlaat Mozes ook echt Egypte, lijfelijk. En is hij daar ook nooit meer terug geweest. 3 keer door het geloof. En dat is alweer een mooie les, hè? Voor onszelf. Mozes, als er teruggekeken wordt op zijn leven, dan wordt eigenlijk de vinger gelegd bij, hij was een man die leefde in geloof. In vertrouwen op God. Hij hield zich vast aan dingen die hij niet kon zien op dat moment. Hij hield zich vast aan feiten die hij niet kon checken. En in dat geloof mogen wij ook leven. En ik hoop dat we in dat geloof mogen leven. En daar draait ook een stuk worsteling om, ook, denk ik, elke dag. Dat je denkt van, ik wil zo graag grip hebben op de dingen. Ik wil zo graag de dingen kunnen begrijpen. Ik wil zo graag de dingen kunnen zien. En liefst nog een eindje vooruit ook. Ja. Nou, Mozes zijn leven kun je verdelen in eigenlijk drie periodes. Heel mooi, als je Handelingen 7 zou lezen. Dan kun je lezen dat Stefanus ook zo eigenlijk dat die geschiedenis van Mozes vertelt. In drie perioden. 40 jaar in Egypte aan dat hof. 40 jaar vanuit Midian en omstreken eigenlijk als herder. En 40 jaar als leider van de woestijnreis. En wat een leven. Wat een dynamiek. Als je van een toppositie in Egypte uiteindelijk 40 jaar lang achter de schapen of de geiten komt te lopen. Niet dat dat minderwaardig is, even voor de duidelijkheid, maar wat een enorm verschil. En wat een enorm verschil als jij van het leven als herder opeens geroepen wordt op je 80ste om een klus te gaan doen. Dat je denkt van ja, is dat nog dan voor mensen die zo oud zijn? Ook weer niks ten nadele van leeftijd. Maar wat een dynamiek. En ik las van iemand een stukje daarover en daar ben ik eens over na gaan denken. Toen dacht ik van ja, dat wil ik toch doorgeven. Iemand schreef eens: Mozes was eigenlijk in Egypte, die eerste 40 jaar, was hij eigenlijk iemand geworden. Hij was een man geworden, machtig in woorden, in kennis van de Egypten. Hij was iemand geworden. En door geloof stapte hij daaruit, maar daarna ging hij eigenlijk vol zelfvertrouwen naar Gozen. En uit wat hij dan doet, spreekt eigenlijk iets van, ja, nou, ik ga ingrijpen. Dit klopt niet, het is onrechtvaardig wat hier gebeurt. Ik, Mozes, ga ingrijpen. En dan zie je dat hij naar Midian moet en uiteindelijk herder wordt. En dan roept God hem, 40 jaar later. En dan zie je eigenlijk dat er van het zelfvertrouwen van Mozes bijna niks meer over is. De Heere roept hem voor die taak. Je zou zeggen, nou, als de Heere dat 40 jaar eerder had gedaan, had Mozes misschien gelijk zijn vinger opgestoken en gezegd, ja, ik ben klaar, ik ben er klaar voor, ik wil het, nu. 40 jaar later roept de Heere hem voor die taak. En Mozes zegt 4 keer, mij niet. Maar wie ben ik, zegt Mozes tegen de Heere. En daarna, maar wat is dan uw naam? Als ik dan al ga, wie heeft me dan gestuurd? Of, en als ze me dan niet geloven, heren? En uiteindelijk, ik kan niet zo goed praten. U moet echt een ander hebben. En dan zegt hij dat ook, hè, uiteindelijk. Heren, stuur alstublieft iemand anders, niet mij. Hè, dat zelfvertrouwen is 40 jaar later eigenlijk, ja, verdwenen. En Mozes heeft weinig vertrouwen meer dat hij dat kan. En is eigenlijk ook een stuk godsvertrouwen kwijt. En op dat moment in zijn leven gaat God hem gebruiken. En iemand zei een keer, hij had 40 jaar nodig om iets te worden. Daarna had Mozes 40 jaar nodig om niets te worden. En daarna had hij 40 jaar nodig om te leren wat God kan doen met iemand die niet meer op zichzelf vertrouwt, maar alleen op God. Dat vond ik een mooie zin. En je ziet ook dat de man met ja, de ogenschijnlijk mislukte carrière, hè, dat hij een van de grootste dienaren van God wordt, die de Bijbel ons noemt. Dat was duidelijk ook toen we net Deuteronomium 34 lazen. En dat, dan blijft het nog steeds iets heel bijzonders, want deze bejaarde man van 80 jaar moet Israël, wat op dat moment nog in de kinderfase zit, naar dat beloofde land gaan brengen. Een hele bijzondere combinatie. Een bejaarde man, iemand die vertrouwd is met God, moet dat kind Israël, God noemt dat ook echt nog, hè, mijn kind, heb ik vorige keer ook gezegd, moet hij, ja, gaan leren wie God is. En dan ook nog in die situatie. Prachtige lijnen. De Heere wil ons gebruiken, zei ik net. En dat staat als een paal boven water. Zonder maar. Tegelijk heeft de Heere daar ook zijn eigen route voor. Dat is goed om ons te realiseren. De vorige preek hebben we stilgestaan bij de woestijn. Hè? Dat je heel vaak ziet dat er ook woestijnperioden of woestijnervaringen zijn. Waardoor mensen gevormd worden. En als wij daarnaar kijken, dat we dan zeggen van ja, waarom moest het zo lang duren? Waarom moest het zo? Waarom moest het zo? Maar dat de Heere wel zijn eigen route heeft. En toen dacht ik daarover door, want dat zijn allemaal van die doorkijkjes, ook naar je eigen leven. En toen kwam ik terecht bij 2 Timotheus 2, over bruikbaarheid. We zeggen dat wel vaak heel snel van de Heere kan ons gebruiken, en hij gaat ons gebruiken, en hij wil ons inschakelen, en dat is allemaal waar. In 2 Timotheus 2, vers 19 tot 21, er staat iets belangrijks. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel: de Heere kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar in een huis, in een groot huis, zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Daar moest ik aan denken. Ik zeg niet dat dat voor iedereen op dit moment een les zou moeten zijn. Hè? Want Gods woord heeft zoveel lessen in zich. En voor ieder ook weer op een bepaalde tijd to the point. Maar hier wordt de vinger heel duidelijk gelegd bij: je bent bruikbaar voor de Heere als hij je ook reinigt van de ongerechtigheid. Een ernstige les, maar wel een les die we ook aan elkaar door mogen geven vanuit het woord. En Mozes maakte een enorme radicale keus daar in Egypte op zijn 40ste. Om ja, alles wat hem toekomst gaf in de maatschappij vaarwel te zeggen. En dat was nog zo'n iets waar ik dan over doordacht. En toen kwam ik in Filippenzen 3 terecht. Dat is ook goed om dat er even bij te nemen. Kijk, wat ik nu doe is niet zomaar een oud-testamentische situatie vertalen in een nieuw-testamentische. Maar het is wel zo dat het te denken geeft. En dat je soms denkt, hé, hoe zit dat in ons leven? Bij ons, die in ook een heel andere tijd ook weer mogen leven binnen Gods grote plan. Filippenzen 3, hè, vers 7, daar gaat het over Paulus. Die zegt dat hij wat de ijver betreft een vervolger was van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor hem winst was, dat heeft hij om Christus wel als schade beschouwd. Want Paulus heeft ook zo'n moment gehad. Alles wat voor hem winst gaf, tot winst leidde, ogenschijnlijk, heeft hij aan de kant gezet. Net zo'n keuze als Mozes heeft gemaakt. En dan in vers 14. Maar één ding doe ik, hè, Paulus, ook als gelovige, is hij doorgegaan daarin. Eén ding doe ik, vergetend wat achter is, strek ik mij uit naar wat voor is en jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Wat is een geslaagd leven? Daar moest ik over nadenken. Is dat alleen een leven waarvan de maatschappij zegt van, nee, je hebt het gemaakt. Je hebt de juiste opleiding, de juiste kennis, de juiste vaardigheden. Bijbels gezien, en dat is niet maar de Bijbel zegt, nee, dat is de realiteit van God, de grotere realiteit. Bijbels gezien bepaalt niet de wereld of ons leven geslaagd is, maar bepaalt, wordt dat eigenlijk bepaald door de mate waarin Christus zijn leven in ons kan leven. Klinkt wat massief, maar de mate waarin Christus zijn leven in ons kan leven, dat bepaalt uiteindelijk voor God of ons leven kostbaar is. We zijn voor hem kostbaar, als kinderen van God, als we dat mogen zijn. He, maar, ja. En dat is ook het grote verlangen van Paulus. Als je de brieven weer leest allemaal, dan zie je dat hij steeds ook bidt voor geloofsgroei. Hij zegt, mensen, je bent wel gelovig geworden, maar ik verlang naar meer voor jullie. Wat is dat meer? Meer Christus in je leven. Mozes wordt samen met Aaron, zijn broer, naar de Israëlieten gestuurd. En in eerste instantie lijkt het een beetje averechts effect te hebben. Hij gaat vertellen wat ze komen doen. En de farao krijgt daar lucht van. En zegt van, wat, hebben jullie nog tijd om daaraan te denken? We doen er nog wel een schepje bovenop. En Mozes krijgt ook de wind van voren van zijn broeders. Van, Mozes, had alsjeblieft je mond gehouden. Het is nog erger geworden. Maar Mozes weet wat hij moet doen. En hij gaat terug naar de farao. En in eerste instantie lijkt het alsof die farao zegt, nou, ik luister, maar hij jojoot heen en weer. En ja, er verandert eigenlijk niks. Ondanks al die enorm heftige straffen. Maar na 9 plagen is het geduld van de Heere op. Met Israël en met Egypte. En hij knakt eigenlijk die macht van Egypte. Hè, door die eerstgeborenen te laten sterven bij de 10e plaag. En ook uiteindelijk farao en zijn leger om te laten komen. In de zee. En ja, dat bepaalt ons bij de waarheid die we vaker in de Bijbel ook lezen. Dat wie Israël aanraakt, hè, ook Gods oogappel aanraakt. En als je met dat oog, met die wetenschap ook, hè, het nieuws volgt. Hè, dan weet je dat er al door alle tijden heen partijen zijn geweest die zich aan Israël willen vergrijpen. En ook nu nog steeds partijen bestaan, landen, machthebbers die heel graag Israël om zeep zouden willen helpen. Maar wie Gods volk aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Nou, na de doortocht door de Rode Zee, dan is het volk in een soort euforie. Hè? Farao is dood, het leger is weg. Ja, een geweldig wonder natuurlijk wat ze gezien hebben. Het kan niet op. Maar je ziet dat al heel snel, als al die praktische dingen van elke dag zo om de hoek komen kijken, eten, water, bescherming, schaduw, dat omslaat, die toon, in mopperen. En uiteindelijk wordt dat steeds heftiger. Opstand, grove opstand. En we weten waar het toe leidt, hè? Dat de Heer uiteindelijk zegt van, Mozes, ik ga met deze generatie niet meer verder. Ze zullen sterven in de woestijn. En in het begin gaan de vragen nog over het eten, het drinken, de route. Maar uiteindelijk gaan ook heel veel vragen over Mozes. Ben jij eigenlijk wel de juiste man? Laat het ook eens over jou hebben, Mozes. Korach, hè? Een neef, die doet dat heel nadrukkelijk. Maar zelfs zijn zus en zijn broer komen op een gegeven moment eigenlijk met die vraag naar boven van, Mozes, maar waarom moet jij dat dan altijd doen? Hun bedenkingen. En de Heere bevestigt eigenlijk elke keer, Mozes, jij bent de man die ik heb aangewezen. Jij bent de man die ik heb geroepen voor deze taak. Je staat in dienst van mij. En daar dacht ik ook over na van, ja, dat is eigenlijk wel herkenbaar misschien. Ik weet niet of je dat herkent. He, van die vragen dat mensen ook hun twijfels kunnen zetten bij... Ben jij wel eigenlijk voor die taak geroepen? Jij zegt wel dat je dit moet doen namens God. Maar moet dat eigenlijk wel? En dan is het geweldig, hè, als je mag weten. Als je een taak voor de Heere doet. Dat je door hem ook geroepen mag zijn daarvoor. Dat betekent niet dat je daarover geen gesprek zou kunnen aangaan, of dat zou kunnen uitleggen, maar dat je wel weet van binnen van, de Heer heeft me hiervoor geroepen. En wat iemand dan zegt, dat is dan zo, maar als hij je heeft geroepen, dan zit dat goed. En ook over je identiteit, je geestelijke identiteit, ook daar kunnen mensen hun vragen over stellen. Wie denk je wel dat je bent, dat je de Heer Jezus mag kennen en die geestelijke zegeningen voor jou zijn en hoe je daarover spreekt, zo vrijmoedig. En wat denk je eigenlijk wel? Als je identiteit, als je die kent in de Heer Jezus, hè, dan mag je daar vrijmoedig over zijn. En natuurlijk kan het pijn doen als mensen daar hun vragen bij hebben. En toen moest ik denken aan Timotheus, hè, die nog heel jong was, toen Paulus al zei van Timotheus, dat wil ik graag dat je in de gemeente gaat vertellen. Nou, Timotheus was nog geen 80 toen. Hij was nog jong. We weten niet hoe jong, maar misschien nog wel eens 20. En Paulus zegt, Timotheus, en hij zegt dat eigenlijk tegen de gemeente ook, die hem moet ontvangen, laat niemand jouw jeugd verachten. Maar wees wel een voorbeeld. Wees wel een voorbeeld. He, laat zien. Laat door je leven, door je handelen heen zien dat de Heer Jezus je zender is. En dat is denk ik ook voor ons een hele concreet punt. Nou, Mozes had ook een hele bijzondere autoriteit die God hem had gegeven. Hij was op de berg met God en ontmoette de Heere van aangezicht tot aangezicht. 2 keer, 40 dagen lang. En hij was ook het doorgeefkanaal van de woorden van God naar het volk. Heel bijzondere positie. En je ziet dat die autoriteit van Mozes, die God hem gaf, ook door de hele schrift eigenlijk ja, voelbaar blijft. Zo zelfs dat we heel vaak zinnen tegenkomen als Mozes heeft gezegd. Ja, nee, het gaat natuurlijk dan om de wet, de woorden van God, maar dat is bijna hetzelfde. Het schuift in elkaar. Mozes heeft geschreven. Mozes zegt. En wat ik ook opvallend vind is dat je ziet dat tijdens zijn leven werd Mozes behoorlijk verguisd. In de eeuwen daarna, hij had nog zo gezegd vlak voordat hij stierf van mensen, blijf nou bij die woorden van God, blijf nou bij die wet, blijf nou bij die huisregels van God. Maar in de eeuwen daarna ja, wordt dat met de voeten getreden. Dat weet iedereen die de geschiedenis volgt. Maar in de tijd dat de Heer Jezus dan verschijnt, dan zie je dat de mensen opeens weer een enorme fan van Mozes worden. En dat ze keer op keer eigenlijk Mozes zelfs tegenover de Heer Jezus plaatsen. Zeggen van, ja, u zegt wel dat, maar Mozes heeft dat gezegd. Heel apart, hè? Dat mensen dat doen. Op het moment dat het nieuwe kwam, en op het moment dat God eigenlijk zijn volgende ja, tijdperk in wilde gaan, de tijd van het nieuwe verbond, kwamen ze op de proppen met het oude. En ik denk dat een bekend fenomeen is, waar wij ook zelf over na kunnen denken in ons leven. Van wat vult eigenlijk ons godsbeeld? Wat vult ons de manier waarop we de Heere God dienen? He, hebben wij soms ook niet de neiging om te blijven hangen bij het oude, bij het vertrouwde? Ik zeg niet dat zo is, maar ik weet van mezelf al dat heel lang zo geweest is. Dat het veel makkelijker was voor mij om te blijven hangen bij een systeem waar ik iets kon doen. Waar ik wist wat er van me gevraagd werd, ook al wist ik al lang dat ik er niet aan kon voldoen, maar het gaf mij in ieder geval iets in handen, ik kon wat doen. Bij de Heer Jezus gaat het om geloven, vertrouwen dat Hij het heeft gedaan. Dat we uit genade mogen leven. En natuurlijk volgen daar ook die werken, maar wel op een heel andere manier als daarvoor. En de Heer Jezus kennen, hè, betekent ook verantwoordelijkheid leren dragen voor het nieuwe. En ik denk dat wel een vraag is, in hoeverre wij ook zelf echt ook in ons leven, en kennen van de Heer Jezus, ook leven naar de nieuwe situatie. Ik ken veel mensen die wel de Heer Jezus mogen kennen, en ik zeg dat echt niet veroordelend, maar die nog steeds hun leven met de Heer Jezus vullen volgens het oude systeem. En het komt vaak omdat ze dat ook niet weten. Dus dat moeten ze horen. En je ziet ook als mensen meer thuis raken in het woord en meer gaan verstaan wat de Heilige Geest leert, dat mensen daar ook wel een beweging in maken van, hé, de Heer Jezus kennen is iets anders dan de wet volgen. Terug naar Mozes. Een van de aangrijpende dingen die Mozes heeft meegemaakt is dat hij met Jozua en Caleb, maar één van de drie, eigenlijk de overlevende is van een enorm grote straf van God. Hij maakt de hele periode mee dat God zijn toorn uitgiet over dat volk, over die ongehoorzame generatie. In Psalm 90, dat is zo'n psalm geschreven door Mozes, waarin Mozes daar ook iets van loslaat, van de intensiteit van die periode, dat mensen sterven, dat mensen op allerlei manieren omkomen door de toorn van God over de zonde in de woestijn. En dan staat hij daar aan het eind, Deuteronomium, en dan staat er een jonge generatie voor hem. En vol vuur en vol passie gaat hij op zijn 120ste weer eigenlijk de wet van God uitleggen. En wijst hij die mensen weer op die dingen die hij ook bijna 40 jaar geleden ook benadrukt heeft. En dat is mooi, hè? Je zou je kunnen voorstellen dat je ook een soort moedeloos bent. Nou ja, het heeft toch weinig zin. Maar mogelijk nog hartstochtelijker. Als je het slot van Deuteronomium leest, nog hartstochtelijker eigenlijk zegt: mensen, blijf bij de Heere. Mozes maakt zelf nog een lied. He, blijf bij de Heere. Hij is trouw. En je leest in Deuteronomium 32 zo'n prachtige tekst. Zie nu in dat ik, ja, Mozes spreekt daar namens de Heere, dat ik die ben. En er is geen God naast mij. Ik dood en maak levend. Ik verwond en genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. En dan zegt hij in Deuteronomium 33 een prachtige tekst. Welzalig bent u, Israël. Wie is als u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Ja, wat een gezegend volk. Een volk waar de Heere aanwezig is. Haar heerlijkheid is. En dat is even een weetje, maar het is mooi dat de naam van de ouders van Mozes eigenlijk die boodschap al in zich hebben. Amram betekent namelijk verheven volk. En Jochebed betekent de Heere is haar heerlijkheid. Dat is mooi, hè? Als je die twee samenneemt. Verheven volk. Het was niet een volk zoals de andere volken. Het was een volk door de Heere uitverkoren. Maar waarom? Zomaar? Nee. Het was een volk waarvan de Heere de heerlijkheid was. Ze waren uitverkoren voor hem. En het is prachtig dat Deuteronomium 33 vers 29 was de tekst die ik net voorlas, dat je daar eigenlijk de namen van de ouders van Mozes in terugleest. Mozes, een man met wie je misschien niet durft te vergelijken. En toch ook met hele herkenbare trekken, toch? Ik denk aan die geschiedenis die we misschien nu allemaal alweer op Netflix hebben, hè, van nummerie 20. Als Mozes weer de opdracht krijgt om namens de Heere te zorgen dat er water komt. En dan in plaats van tegen die rots te spreken, slaat hij twee keer op de rots. En dan niet zo, maar echt met behoorlijk emotie. En je zou je zo voor kunnen stellen dat het enige irritatie en moeheid en dat Mozes ook niet vreemd was. Hè? Je zal maar leider zijn van zo'n volk. Maar de Heere zegt vervolgens, Mozes, omdat je dit gedaan hebt, het vraagt natuurlijk ook wel een studie op zich dit gedeelte, omdat je mijn naam niet geheiligd hebt voor het volk, zul jij het beloofde land niet ingaan. Ik weet niet of je dat durft te denken, maar er zijn zo van die passages in de Bijbel dat je misschien denkt van, maar dat is toch wel, voelt toch wel oneerlijk, toch? Dat voelt toch wel een beetje oneerlijk. Ik weet niet of je het gedacht hebt, hoeft niet hoor. Maar ik dacht het wel. En wat je ook vaak hoort zeggen, ja, hoor eens, iedereen maakt toch wel eens een foutje. En als je kijkt wat die andere mensen allemaal voor fouten maakt, Mozes maakt. Ja, dat is menselijk denken, hè. Maar hij was wel de leider van het volk. De leider van Gods volk. De middelaar van het oude verbond. De man tussen God en het volk. Het verklaart iets van de keus van de Heere. En bovendien lees ik het ook als zorg. Want de fase die nu volgt, hè, Mozes is 120, op dat moment iets jonger nog, misschien 1, 2 jaar, maar hij is oud. En de fase die volgt, over de Jordaan, land in, weer knokken, vraagt ook weer, hè, nieuwe kracht. Voor de Heere is alles mogelijk. Mozes had misschien ook 180 kunnen worden. Maar er zit iets reëels in ook. En als we het helemaal in het juiste perspectief proberen te zien, denk ik dat we ons niet moeten focussen op die ene gebeurtenis waarop de Heere zegt, Mozes, jij mag het beloofde land niet in. Ik zou hem graag omdraaien. Mozes heeft 40 jaar de laatste 40 jaar van zijn leven de Heere mogen dienen. En als één ding zeker is, uit het gedeelte wat we net gelezen hebben, is dat de Heere met hem ook tot zijn bestemming kwam. De Heere kwam met Mozes tot zijn bestemming. He, die man die zoveel zelfvertrouwen zat en uiteindelijk zo weinig vertrouwen had in zichzelf en in God, is de leider geworden van het volk. En ik geloof op basis van de schrift dat de Heere met Mozes echt zijn bestemming bereikt heeft. En dan is het zo mooi hè, dat de Heere hem heel wat land laat zien, wat fysiek helemaal niet kan. Ook niet, al was die berg nog zo hoog geweest. Dus dat is een wonder. En dat de Heere Mozes helemaal niet afserveert van Mozes, houdt het ook even op. Nee, hij begraaft hem zelfs met liefde. Dat is een van de kippenvelmomenten voor mij altijd in de Bijbel, Deuteronomium 34, als je ziet hoe de Heere dat ook beschrijft, maar ook doet. Hij begraaft Mozes eigenhandig en laat heel duidelijk zien zijn zorg en zijn liefde voor deze dienstknecht. Het laatste stukje van de preek wil ik nog heel even, net als in de andere, met jullie stilstaan bij, waar vinden we in dat leven van Mozes nou de Heer Jezus terug? Bij de Levieten hebben we dat heel duidelijk gezien. Bij de woestijnreis, de typologie hebben we het dan over. En ook in het leven van Mozes zie je prachtige lijnen naar de Heer Jezus. En dan is het goed als we even lezen, Deuteronomium 18, vers 15. Dat is een hoofdstuk waarin Mozes nog instructies aan het geven is. Net daarvoor zit een paragraaf over het verbod op occulte zaken. Wat voor de Heer een gruwel is. En dan in vers 15, dan gaat het over de profeet die zal komen. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. En je hoort het misschien hoe ik het las. Er staat zo'n heel klein stukje tussen. Een profeet zoals ik. Dat is apart, hè? Dat Mozes dat zo zegt. Maar ik denk dat Mozes dat ook echt zei als profeet. Ja, met een profetische lading. Want we vinden hier heel duidelijk een verwijzing naar de profeet. De Messias, de Heer Jezus Christus. En toen dacht ik aan Johannes 17. Dat moment kennen jullie denk ik ook wel. Dat de Heer Jezus op weg is naar Gethsemane vanuit de paaszaal. En dan is het hoofdstuk 17 dat gebed tussen de Heer Jezus en zijn vader. Het wordt ook wel het hoge priesterlijk gebed genoemd. En dan zegt de Heer Jezus een aantal dingen tegen zijn vader. En dan moet je eens luisteren. Ik zal een paar van die stukjes noemen. En dan moet je eens luisteren. Vanuit het perspectief van Mozes, hoe de Heer Jezus daar overeenkomsten zijn tussen de Heer Jezus en Mozes. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u aan mij gegeven hebt om te doen. De Heer Jezus zegt ook, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. En ik heb de woorden die u mij gegeven hebt, aan hen gegeven. Dat is een van de vele passages waarin je heel duidelijk ziet van Mozes is een type geweest van Christus. Hij, heel veel dingen in zijn leven, wijzen heen naar wat Christus bij Christus volmaakt, zichtbaar werd. En er zijn ontzettend veel overeenkomsten, die kun je ook allemaal nalezen, maar ik zal er een paar noemen. Mozes deed bijvoorbeeld afstand van zijn positie om zich te vereenzelvigen met zijn volk. Afstand van zijn positie om voor dat volk te gaan. Zo staat er ook van de Heer Jezus. Dat hij kwam om zijn volk zalig te maken, te redden. Zijn volk, in eerste instantie ook Israël. Mozes leidde het volk uit slavernij en bracht hen in de vrijheid. Dat geldt ook voor de Heer Jezus. Mozes maakte de naam van God bekend. En gaf Gods woorden door. Geldt ook voor de Heer Jezus. Mozes was de middelaar tussen het volk en God. De voorbidder. Mozes heeft een keer gezegd, dat was na het gouden kalf, dat de Heere zegt van, Mozes, ik kan echt niet verder gaan met dit volk. Ik stop ermee. Ik ga wel met jou verder. Dus Mozes zegt, Heere, doe dat niet. Uw naam is in het geding. Delg mij dan uit. Schrap mij dan maar weg. Daarin lijkt hij ook op de Heer Jezus. En ook in zijn karakter, Mozes voelde zo de pijn ook. Wat opstand en zonde en gemorrel eigenlijk uit het volk voor de Heere betekende. En het was ook heel vaak als er dan wat gebeurde en dan dat Mozes als het ware naar die tabernakel rende. Zo zie je het bijna voor je en zegt van, Heere, hebt u het gezien? Ja, Mozes voelde het al en hij uitte het bij de Heere. Hij realiseerde zich heel goed, wat deed zonde met de Heere? Ook de Heer Jezus, die kon volmaakt voelen wat de zonde betekende tussen mens en God. Ja, aan Mozes maakte de Heere zijn wegen bekend, Psalm 103. En zo legde de Vader ook volledig, maakte de Vader volledig ook zijn wil en zijn woorden bekend aan de Heer Jezus. En zo kun je nog wel even doorgaan. En ja, nu kan je zeggen, ja, dat is mooi, dat is interessant. Dat vind ik mooi als je dat eruit haalt, maar er zit wel een les in. Want ik denk dat heel de schrift zo in elkaar steekt. Als geïnspireerd woord van God. Dat we in heel de schrift Christus leren kennen. En dat is een belangrijke aanwijzing ook voor Bijbelstudie. Dat er ook bij hoort. We worden door de schrift niet aangemoedigd om maar te zoeken van waar gaat het over ons. En niet dat dat onbelangrijk is, dat zeg ik niet. Maar de focus ligt niet op waar gaat het over ons. De focus ligt op waar gaat het over Christus. Christocentrisch. En dan komen we vanzelf bij het werk van Christus voor ons. En ja, zo mogen we ook Bijbelstudie doen. En ik denk dat het een enorme vreugde ook geeft. Als je mag ontdekken, ook in het Oude Testament, dat je vanuit het overdenken van zo'n geschiedenis bij de Heer Jezus terechtkomt. Mij geeft dat altijd weer vreugde. En ik hoop dat je dat ook herkent. Tegelijk weten we natuurlijk ook allemaal dat er een enorm contrast was. Een tegenstelling tussen Mozes en Christus. Tussen het oude en het nieuwe. In de Galatenbrief meet Paulus dat behoorlijk uit. Van ja, de mensen die gaan massaal terug naar Mozes. En Paulus zegt, oh eens, de wet is door Mozes gegeven. Nee, dat staat trouwens in Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En in de Galatenbrief zegt Paulus heel duidelijk, ja, die wet die was tot op Christus. Er is iets nagekomen. En in Handelingen 13 lezen we, ieder die in hem gelooft, Christus, wordt door hem gerechtvaardigd. Van alles waarvan u in de wet van Mozes niet rechtvaardig kon worden. Dat is een contrast. Daarom is het ook nog steeds, ik zeg het nog maar een keer, merkwaardig. Als we blijven hangen in de wet. Hoort hij er dan niet bij? Natuurlijk wel. Als er iets goed is, als er iets perfect de wil van God openbaart aan ons, is het wel de wet. Dat kun je in Romeinen 7 lezen. Onder andere. En ja, zo zijn er meer contrasten te noemen tussen Mozes en Christus. Ik ga afronden. En dan doe ik dat even, de hele serie maar. En als je zegt, ik heb die andere preken niet gehoord, die zijn nog te beluisteren. We hebben een aantal keer stilgestaan bij Numeri. Ik weet nog goed hoe ik begon. Ja, spreekt het heel erg tot de verbeelding, Numeri. We gaan het hebben over Numeri. Nou, misschien niet. Maar Numeri laat ons heel duidelijk een hele grote periode zien van de woestijnreis. Waarin de Heere met het volk handelt. De Heere die wij ook mogen dienen. En ik heb in deze vier preken eigenlijk alleen nog maar hoofdlijnen met jullie gedeeld. Vooral, ja, grote lijnen. Levieten, woestijnreis. Dus laat staan, als je de details zou gaan bestuderen van zo'n Bijbelboek, dan vind je nog veel meer moois. Ik hoop dat het jullie iets dichterbij heeft gebracht. Die tijd wel dichterbij jullie heeft gebracht. Mozes was een dienstknecht van God die zijn levenstaak volbracht. Hij deed het werk wat de Heere voor hem had klaar liggen. En waarom lag dat nou aan Mozes? Nee, de Heere kon zijn werk in hem doen. En daar wil ik ook mee besluiten voor onszelf. Zo lopen ook wij, jij en ik, allemaal ons stuk mee binnen dat plan van God. We zijn geroepen. We zijn geliefd. We zijn beschermd. We worden vermaand, bemoedigd. We worden ingeschakeld. En de vraag die bij mij blijft hangen is: zijn we ook bruikbaar? En ik geloof, als het ons verlangen is om de Heer Jezus te dienen, dat het antwoord daarop mag zijn: ja. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we stil mochten staan bij uw woord. En dan op eigenlijk via het leven van Mozes. Heren, u weet hoe het ook lag in ons hart vanmorgen, terwijl we zaten te luisteren. Voor mij was het iets wat ik, waar ik veel tijd in heb gestoken om te overdenken. Waarin ik ook heb gemerkt, heren, dat u mijn gedachten ook stuurde. Heren, maar ik geloof ook dat u ons allemaal, zoals we hier zitten, niet voor niets hier gebracht hebt. En dat we, dat dat woord ook voor ons is. Heren, wilt u het toepassen in ons leven? U weet waar wij staan, u weet de dingen waar we mee worstelen. Er zijn veel thema's ook langsgekomen. Veel te veel ook voor een dienst. Heren, maar we mogen het ook overdenken en ook met elkaar bespreken wellicht, maar ook bovenal ook met u bespreken. Heren, wilt u zo ook uw weg gaan in ons leven met uw woord? Het is zo rijk. En elke keer zien we weer meer van u, de Heer Jezus Christus. Heren, laat dat ons verlangen zijn. Door alles heen. Ook door de momenten heen in ons leven waarvan we heel goed weten dat dat niet goed was. Dat we even op een zijspoor zaten. Heren, maar dat we dat verlangen mogen hebben om u steeds beter te leren kennen. En om ook zo, net zoals Mozes, een instrument te zijn in uw handen om gebruikt te worden binnen uw plan. Heren, we mogen zelfs al u danken dat u dat al tegen ons heeft gezegd. Dat we die werken mogen gaan doen, heren, die u al in ons hebt voorbereid. Heren, we hebben de tekst ook gelezen dat we bruikbaar kunnen zijn voor u als we ook breken. Zo staat het er ook letterlijk, breken met de ongerechtigheid. Heren, wij weten allemaal goed wat ongerechtigheid is. En we weten ook hoe het om ons heen is en hoe het ons probeert in te pakken. En dat het zo een strijd kan zijn ook om elke keer weer ook de keuzes te maken, heren, waar u ons bij wil helpen. Heren, geef dat we niet moedeloos zullen worden, maar dat ons woord ook ons zal bemoedigen, dat uw woord ook ons zal bemoedigen, heren, en ook het woord van vanmorgen. Heren, dank u wel dat het uw woord mag zijn, niet mijn woorden, en dat u ermee ook tot uw doel zult komen. Daar willen we u voor danken. In Jezus' naam. Amen.